Goedemorgen, gemeente. Kijk, dat vind ik fijn te horen. Mijn naam is Kees de Jong en als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst op Palmzondag, waarin dominee Doornenbal uit Lisse voorgaat. Vorig jaar is dominee Doornenbal in de avonddiensten 2 maal voorgegaan. Toen heb ik ook persoonlijk tegen Kobi Oudshoorn gezegd, de preekroostervoorziening, het zou goed zijn als dominee Doornenbal een keer in een ochtenddienst bij ons voor kan gaan. Bij deze. Welkom. Ook welkom aan die gemeenteleden die elders deze dienst bijwonen. Dinsdag 15 april is er 's middags en 's avonds een gemeentebijeenkomst over diverse onderwerpen. Meer informatie, zie de zondagsbrief. Komende week zijn er 3 diensten. Op Witte Donderdag, 18 april, is er om 19:30 een dienst waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Op Goede Vrijdag is er om 19:30 een dienst. Er is dan gelegenheid om na de dienst bij het Paaskruis bloemen te leggen. Op Stille Zaterdag begint de dienst om 9:30 en in die dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Teun Lagendijk en Oliver van den Berg. Omdat Teun de vragen zelf beantwoordt, doet hij tevens belijdenis van zijn geloof. Voor de viering op Paasmorgen zal ook dit jaar het Paaskruis worden versierd met bloemen. U wordt van harte uitgenodigd om bloemen in te leveren. Dit kan zaterdag tussen 12:00 en 3:00 en zondagmorgen voor de dienst. Beginnen wij deze dienst met het zingen van Psalm 118, vers 7 en 8. En na bemoediging en groet van dezelfde psalm, vers 9 en 10. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Laten wij ons in een moment van stilte uitstrekken naar de ontmoeting met God en met elkaar. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen de Heer onze God aanroepen om zijn ontferming, want zijn barmhartigheid is iedere morgen nieuw. Laten wij bidden. Heer onze God, u die de bron van licht, liefde en leven bent, tot u keren we ons geroepen in deze ruimte waar wij gegroet worden met genade en vrede. Hier worden ons liederen op de lippen gelegd die zingen van uw koningschap. Uw koningschap dat zo anders is. Zo nederig, zo klein, zo dienstbaar en geheel in het teken van liefde die zichzelf weggeeft. En juist in dat licht, o God, zien we pas echt wat er gaande is in onze wereld. En daarom roepen wij om uw ontferming. Heer, ontferm u over alle die hoog te paard zitten. Over wie zichzelf handhaven door kracht en door geweld. Over wie de ander slechts als bedreiging of als vijand kan ervaren, die koste wat het kost, overwonnen of onderworpen moet worden. En Christus, we roepen tot u. Ontferm u over wie u en uw koningschap misverstaan. Over wie u weliswaar beleidde als Messias van Israël en als Heer van de wereld. Maar die toch het spoor van dienstbaarheid, van vrede en van liefde zijn bijster geraakt en menen zichzelf te moeten handhaven. Heer, ontferm u over ons als u tot ons komt. Hier in dit huis van God, dit huis van gebed, we bidden u. Laat ons leven geen lege huls of schone schijn zijn. Als u komt en zoekt naar vruchten van liefde, van vrede en recht. Zegen ons met het werk van uw geest die ons meeneemt in het spoor van Christus. Doe ons bloeien en groeien in zijn spoor. Richt ons op en zet onze voeten op de weg van uw vrede. We bidden u dat in naam van hem die de vlees geworden vrede zelf is. Jezus onze Heer. Amen. Wij zingen samen lied 440 vers 1 en 4. Wat is een palmzondag zonder dat de kinderen ons voorgaan in de vreugdevolle begroeting van Jezus Christus onze Heer, de Koning van Israël. U mist ze misschien, net als ik, met hun heerlijke vrolijke levendigheid in de gemeente. Ze zijn al in het wijkgebouw heerlijk bezig met het klaarmaken van palmstokken. En straks gaan we ze natuurlijk vol vreugde binnenhalen als degene die ons voorgaan om Christus te begroeten als onze Koning. En we bidden natuurlijk ook voor hen als we nu samen bidden of God zelf het woord neemt in ons midden en ons zegent met het licht van zijn geest. Laten we bidden. Heer onze God, zondag aan zondag en week na week hebben we er de afgelopen tijd naartoe geleefd. Naar deze laatste dagen, waarin u uw weg van liefde gaat vervullen. En nu naderen wij als in het voetspoor van uzelf en van uw leerlingen de stad van God, de stad van vrede. En we bidden u, Heere God, laat deze plek voor ons een plek van u en een plek van vrede zijn. Een plek waar uw woorden zo open gaan dat we ons aangesproken weten. We bidden u, schep ruimte voor uzelf. En kom, u die de gezegende bent in de naam van de Heer. We bidden u, Heere God, open onze oren en open onze harten voor uw woord dat ons denken en beleven heilzaam op zijn kop wil zetten. opdat al ons denken over wat het betekent om koning te zijn, om macht te hebben, in het licht gezet wordt van Christus onze Heer. En we bidden u, waar Hij in het gewaad van uw woorden naar ons toe komt, laten ook wij hem dan met vreugde mogen begroeten en binnen mogen halen als degene die door u gezegend is en die ons tot zegen is. We bidden u, spreek ons zo aan dat uw woorden ons leven nieuw maken, dat ze opnieuw geloof, hoop en liefde in ons wakker roepen. En we bidden u, Heere God, niet alleen voor onszelf, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook voor alle met ons verbonden die nu of later deze dienst meebeleven. En we bidden u heel in het bijzonder voor de kinderen die in het wijkgebouw druk bezig zijn met de voorbereiding van de palmpaasenstokken. En die zich op die manier uw goede woorden, de woorden over de komst van Christus onze koning in ons midden, eigen maken. We bidden u, laat ze uw liefde indrinken, opdat ze daaruit leven. En opdat wij samen u met vreugde begroeten, u die het beste bent dat ons ooit is overkomen. Wees bij ons, zend ons uw geest en neem het woord in ons midden. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. De eerste schriftlezing is uit de profetie van Zacharia, hoofdstuk 9, vers 9 en 10, en wordt verzorgd door de lector. En aansluitend zingen wij lied 554, vers 1.
Juich, vrouwen Sion. Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot aan de einde der aarde.
De tweede lezing is uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 11. Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden. En ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen: waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden wat Jezus hen had opgedragen te zeggen. En de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels over het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of die achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, gezegend het komend koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij daar alles gezien had, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Bethanië. Hier eindigt de lezing uit het woord van God. Gelukkig bent u en gelukkig ben jij als je deze woorden hoort en daaruit leeft. Halleluja. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen wij lied 554, vers 2 en 4. Straks na het muzikaal intermezzo zingen wij zonder nadere aankondiging lied 438, vers 1 en 2. Lied 438, vers 1 en 2 is ons antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste broeders en zusters. Ze naderen Jeruzalem, vertelt Marcus. En het lijkt o zo onschuldig, maar vergis je niet. Want Jeruzalem, dat is de koningsstad, de stad van God, de stad van vrede. Maar had Jezus zelf niet tegen zijn leerlingen gezegd: we zijn onderweg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon overgeleverd zal worden aan de hoge priesters en de schriftgeleerden. Ze zullen hem ter dood brengen. En hij zal ten derde dagen weer opstaan. En nu naderen ze Jeruzalem. Aan de ene kant klinkt het o zo veelbelovend. Maar aan de andere kant is het ronduit huiveringwekkend. Want wat nu als dat koninkrijk van God, als zijn vrede niet anders te bereiken is dan langs een weg van liefde en van lijden, die in de dood en zelfs door de dood heen leidt. Dan kunnen namen als Betfage en Bethanië, dat wil zeggen het huis van de vijgen en het huis van de dadels, je nog zo pittoresk in de oren klinken. Maar in werkelijkheid voel je, de spanning loopt op. Wat dacht je bijvoorbeeld alleen al van die mededeling dat die dorpjes vlak bij de Olijfberg liggen? Dat is veel meer dan een plaatsaanduiding. Want de Olijfberg is de plaats waar vandaan de Messias zou verschijnen. En daarom neemt Jezus zelf nu het initiatief. Hij stuurt 2 van zijn leerlingen vooruit. Ga naar het dorp dat voor jullie ligt, zegt hij. Zoals Heroute, zo worden deze 2 leerlingen erop uitgestuurd om zijn nadering aan te kondigen. Aan hen de taak om zijn komst voor te bereiden. Zodra je daar binnenkomt, zul je een vastgebonden veulen vinden. Eentje waarop nog nooit een mens gezeten heeft. Maak het los en breng het hier, zegt Jezus. Het zijn de woorden van een koning. Want zoals een koning het recht heeft om gebruik te maken van de bezittingen van zijn onderdanen, zo vordert Jezus hier dit veulen voor zichzelf en voor zijn rijk. Als iemand tegen je zegt, waarom doe je dat? Zeg dan, de Heer heeft het nodig, zegt Jezus. Het tekent zijn koninklijk optreden. Hij spreekt met gezag. En toch is het geen koning die alsmaar neemt, neemt en nog eens neemt, zoals een koning van de volken. Nee, hij zal het meteen weer terugsturen, moeten ze erbij zeggen. Het tekent hoe anders deze koning is. Hij schakelt je in met alles wat in je is. Maar hij laat je niet zomaar arm en berooid achter. Hij vergoedt en geeft meer dan hij neemt. Behalve koninklijk hebben zijn woorden ook iets profetisch. En dan niet omdat Jezus een vooruitziende blik heeft, maar vooral omdat hij andere woorden uit de Bijbel wakker roept. Neem nou alleen dat veulen. Wie denkt dan niet aan die bekende woorden van de profeet Zacharia over die vredevorst? Verheug je, dochter Sion. Juich, dochter Jeruzalem. Je koning komt naar je toe. Een rechtvaardige, een redder is hij. Een nederige, rijdend op een ezel, op het jong van een ezelin. En dan die, zeker in onze dagen, zo ongekende belofte. Ik zal de paarden en de wagens wegvagen. De tanks van die dagen, zeg maar. En ik zal tot de volken van vrede spreken. En wat dacht je van dat zo kleine detail dat dit veulen vastgebonden staat? Opeens is het alsof je de oude Jacob in zijn zegen voor Juda weer over die geheimzinnige heerser uit Silo hoort vertellen. Het is iemand die zijn veulen vastbindt aan een wijnstok. Hem zullen alle volken gehoorzamen, zo belooft Jacob in Gods naam. Om nog maar te zwijgen over dat gegeven dat er nog nooit iemand op dat veulen heeft gezeten. Het onderstreept de geschiktheid voor de taak die hem wacht. Het is niet zomaar een veulen dat voor het eerst gebruikt wordt, maar het is een heilig, een apart gezet veulen voor een heel bijzondere taak. En de leerlingen, ze gaan. Ze vinden het veulen vastgebonden bij een deur buiten op straat. Ze maken het los en als hen gevraagd wordt waarom doen jullie dat, zeggen ze wat Jezus hen gezegd heeft te antwoorden. En men laat ze gaan. En hoor je dat, dan merk je hoe de woorden van Jezus overeenkomen met wat hier gebeurt. En je vraagt je af waarom. Wat wil Marcus daarmee zeggen? Gaat het hem om wonderlijke voorkennis waardoor Jezus al weet wat er gebeurt? Nee, het gaat om iets heel anders. Het gaat erom dat Jezus weet wat hij doet. Hij is gehoorzaam aan God en zijn woord en hij leest de weg die hij moet gaan af aan de Bijbel. Jezus gaat niet zomaar zijn eigen gang. Hij luistert naar de stem van de profeten Zij wijzen hem de weg. En Jezus geeft gehoor. Hij gehoorzaamt de stem van God. Het betekent het bijzondere van zijn koningschap. Hij is niet zomaar een koning, maar de koning van Israël. Een koning die niet zomaar een eigenmachtig heerschap is. Hij is koning bij de gratie van God. Zijn koningschap laat iets zien van hoe God zelf koning is. En daarom handelt Jezus naar het woord van God. Zodra de leerlingen dat veulen bij Jezus hebben gebracht, gooien ze hun kleren eroverheen om het als het ware te zadelen. In de haast wordt het rij klaargemaakt voor de Heer. En Jezus gaat erop zitten. Op dat veulen dat bij hem gebracht wordt. En ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar hier in Marcus is dat dan meteen ook zo ongeveer het laatste wat Jezus doet. Maar juist daarom is het zo veelzeggend. Want wat doet hij? Hij aanvaardt zijn rol als heerser uit de stam van Juda, die alle volken zullen dienen. Sterker nog, hij aanvaardt dat koningschap waar de profeet Zacharia eens van droomde. En dat deed hij uitgerekend in tijden van bitter oorlogsgeweld. Toen zag hij een koning voor zich die niet hoog te paard zat of in een strijdwagen, maar eenvoudig op een ezel. Een veulen van een ezelin. Daar kwam hij en trok de stad Jeruzalem in. Zoals zo'n sjofele koning, een vredevorst, rechtvaardig, zachtmoedig en nederig van hart, zo komt Jezus Jeruzalem binnen. Hij is geen bruut of een geweldenaar. Hij zoekt geen oorlog, maar juist vrede. En daarom komt hij naar Jeruzalem. Hij komt zoals een bruid komt naar zijn bruid, zoals een bruidegom komt naar zijn bruid. Doe open, mijn liefste. Laat me binnen, zo vraagt hij. Hij is als een koning die toenadering zoekt tot Israël, zijn bruid. En daarom zie je hoe de leerlingen hun kleren over het veulen gooien. Het is het tafereel van de huldiging van een koning die zijn troon gaat bestijgen. En die leerlingen zijn niet de enige. Velen vallen hen bij en spreiden hun mantels over de weg. Ze vormen een rode loper. Het is een loper uitgerold voor hem die op staatsbezoek komt. Anderen die niet zomaar hun bovenkleed kunnen afstaan, hakken takken van de boom en leggen ze als een groen tapijt over de weg en roepen dan: Hosanna! Het is een buitengewoon veelzeggende uitroep met een heel dubbele betekenis. Want allereerst is het een roep die zoveel betekent als help of red ons. Het is een soort SOS, save our souls, red onze zielen. Want als u niet komt, dan zijn we ten dode gedoemd, dan gaan we te gronden. Zo bezien is het dus een roep om redding. Maar aan de andere kant is het ook juist een roep van vreugde geworden, een juichkreet. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, zingen ze uit volle borst met de woorden van Psalm 118. Het zijn de woorden waarmee de priester een pelgrim begroette in het huis van God. Zo wordt Jezus hier als pelgrims binnengehaald. Wees welkom in de tempel, het huis van de Heer. Want u komt in de naam van hem die gezegd heeft: ik zal er voor jullie zijn. En daarom zegenen we u en verwelkomen we u in ons midden. We prijzen Gods naam, want uw komst is een zegen. En toch gaat het hier om veel meer dan Jezus als pelgrim alleen. Het gaat om degene die komt in de naam van de Heer. En dat was een titel voor de Messias, de koning in Gods naam. Hij komt om zijn volk te bevrijden. Als zodanig begroeten en verwelkomen ze Jezus. Ze halen hem binnen als de gezalfde van de Heer, de man naar Gods hart en de koning van Israël. Gezegend het komend koninkrijk van onze vader David, zingen ze. En daarmee geven ze stem aan hoe ze Jezus verwachten. Ze begroeten en verwelkomen hem als de lang verwachte zoon van David. Als degene die dat uitgestrekte rijk van David weer in oude glorie gaat herstellen. Dat is wat ze van hem verwachten. Dat hij desnoods met geweld zal ingrijpen om hen uit de macht van hun gehate vijand te bevrijden. Om een oude glorietijd van David weer te doen herleven. En daarom zingen ze Hosanna in de hoge. Het is een roep tot de hemelse legers. Stem in met onze gebedsroep. Laten we samen roepen om hulp en redding van God uit de hoge. En als je dat op je laat inwerken, dan besef je dat al die mensen, inclusief Jezus' eigen leerlingen, nog altijd dromen van een verzetstrijder zoals je die in die tijd gekend had, iets eerder Judas de Maccabeër. Zo'n 200 jaar eerder had hij de gehate Syrische koning Antiochus Epiphanes verslagen. Hij was Jeruzalem binnengetrokken, had de tempel gereinigd en een koningshuis opgericht dat 100 jaar duurde. Zoals zo'n held. Zo willen ze Jezus binnenhalen. Met lofprijzingen en palmtakken, met harpen en cymbalen, met snaarinstrumenten en met hymnen en liederen. Omdat een grote vijand verpletterd is en uit Israël verwijderd. Maar zien ze dan niet hoe hij in alles anders is? Dat hij niet zo'n verzetsheld is. Laat staan zo'n overwinnaar als Vespasianus, die 30 jaar voor het schrijven van dit evangelie met zijn legers en talloze krijgsgevangenen en een schat aan oorlogsbuit als overwinnaar de stad Jeruzalem was binnengetrokken. Zien ze niet dat Jezus niet hoog te paard zit, maar juist laag te ezel. Zoals de vredevorst van wie Zacharia droomde. De bruidegom die toegang zoekt tot zijn liefste, zijn bruid. Zien ze niet de tegenstelling tussen die verzetsheld of die overwinnaar aan de ene kant. En deze man van God met een bonte bende Galileërs. Vissers, vrouwen, tollenaars, een ooit blinde bedelaar. Een groepje mensen die roept om Gods hulp. En die hem als Messias begroet. Weten ze dan niet dat hij gezegd heeft, ik ga niet naar Jeruzalem om het rijk van David in oude glorie te herstellen. Ik ga om het rijk van God te vestigen. Dwars door lijden en sterven heen. Ze zien het niet. Vandaag niet. En daarom loopt het in Marcus, hoe gek het ook klinkt, uit op een soort anticlimax. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen. Het was voor mij de eerste keer dat het op me doordrong. Maar hier in Marcus is geen koninklijke intocht in Jeruzalem. Zodra Jezus aankomt bij Jeruzalem, hoor je opeens niets meer van die herauten die voorop gingen om zijn komst voor te bereiden en zijn nadering uit te roepen. Van al die mensen die hem volgen is geen spoor meer te vinden. Eenmaal aangekomen bij Jeruzalem gaat Jezus alleen de stad in. Je ziet het voor je. Een pelgrim op een ezeltje. Wie herkent in hem de Messias? Zo vrolijk en luidruchtig als er zojuist nog gezongen werd, zo stil is het nu. Nu hij Jeruzalem binnengaat. Hij gaat de tempel in. Niet als een koning of een overwinnaar die binnengaat om God een dankoffer te brengen en de stad voor zichzelf te claimen. Maar als de Heer, de eigenaar, die incognito en onherkend als een pelgrim zijn eigen huis binnengaat om er alles te bekijken. Maar wat hij ziet, je hoort het niet, nog niet. Maar één ding is duidelijk. Hij heeft genoeg gezien. Genoeg om weg te gaan. De stad uit. Terug naar Bethanië. Pas de volgende dag hoor je wat Jezus ziet. Als hij in de tempel rondloopt. Hij ziet een religieus bedrijf. Er wordt volop gekocht en verkocht. En het lijkt een en al leven. Maar wat blijkt? Het heeft alle trekken van een olijfboom. Of ik moet zeggen een vijgenboom. Een boom vol in het blad. Maar als Jezus komt en die bladeren opzij schuift, op zoek naar vruchten, omdat hij honger heeft, vindt hij enkel bladeren. Zo is het ook met de tempel. Zo blijkt als je verder leest. Het lijkt een en al leven. Maar als je goed kijkt is het leeg. Het tekent het lijden van Jezus. Zijn leerlingen zijn ziende blind en horend doof. En zijn eigen mensen herkennen hem niet eens. Druk als ze zijn met hun eigen religieus bedrijf. En ik weet niet hoe het u vergaat. Als ik dat lees, dan komt dat op me af. Zie ik wie Jezus is? Hoor ik werkelijk wat hij zegt over de weg van liefde en van lijden die hij gaat? Een weg van een vredevorst. Een bruidegom die komt en toegang zoekt tot zijn liefde, zijn bruid. En als hij komt, hier in dit huis en in mijn eigen leven, wat vindt hij dan? Een en al leven, misschien een en al bedrijvigheid. Maar hoe zit het met de vruchten? Is dat niet het lijden van Jezus? Niet alleen toen en daar, maar misschien ook wel hier en nu? Juist dan besef je pas goed hoe genadig het is dat hij komt. Hij komt om deze aarde recht te zetten. Om ons mensen te redden. Zijn overwinning is het kruis. Een teken van liefdevolle zelfovergave. Van liefde sterker dan de dood. En hoe schril dat is, dat voelen we weer meer dan eens. In een wereld vol machthebbers, met hun grote monden, die slechts over de ander heen kunnen walsen. Uit die wereld begroeten wij Jezus en zeggen: Hosanna, gezegend die komt, in de naam van de Heer. Amen. Laten wij samen de Heere God danken voor zijn goede woorden, voorbeden doen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Er is gelegenheid voor stil, persoonlijk gebed en wij sluiten af met een gezamenlijk gebeden, onze Vader. Laten wij bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, u danken wij dat uw woorden ons een plek wijzen in uw geschiedenis met mensen. En dat u uw grote werk van vrede niet buiten ons om, maar ook door ons heen wil doen. En daarom danken we u dat we onszelf vanuit uw woorden mogen verstaan als mensen vooruitgestuurd om de komst van het koninkrijk uit te roepen. Om uw nadering bekend te maken. Maar Heere God, wie zijn wij als gemeente dat we in dienst zouden staan van het goede nieuws van die machtsomwenteling? Dat de macht in deze wereld niet is aan hen die altijd maar weer de grootste mond hebben. Aan hen die geen oor hebben voor de zwakken. Of aan hen die zo onvoorstelbaar rijk zijn, dat ze eigenlijk zich weerloos wanen. Heere God, levend in de wereld waarin wij leven, kunnen we zo onder de indruk raken van de waanzin die we om ons heen zien, van de grote monden, van het botte geld. En hoe hard hebben we het dan nodig om een evangelie te horen zoals we dat vanmorgen horen? Van u die komt als koning en die ons genadig inschakelt. Of het nu is dat we vooruitgestuurd worden om uw nadering uit te roepen. Of dat beslag gelegd wordt op wat u nodig hebt om te bouwen aan uw koninkrijk. We danken u dat we dat ook kennen in het midden van de gemeente. Mensen die zomaar iets van hun tijd, hun aandacht, hun liefde, hun leven willen inzetten en geven voor uw zaak. Voor uw koninkrijk van liefde, vrede en recht. Heere God, we danken u uit de grond van ons hart voor deze week die zo anders is dan alle andere weken. Deze week die begint met het Hosanna. En hoe meer we ernaar luisteren, hoe meer we horen dat ook ons noodgeroep een lofzang is op u. Heere God, we danken u voor hem die komt in de naam van de Heer. Voor Jezus. In wie u uw naam voor ons spelt. Ik zal er voor je zijn. En we bidden u, o God. Laat ons deze week. Stap voor stap. Zijn weg mogen volgen. Meegenomen mogen worden in zijn liefde. Keer ons leven, ons denken en beleven heilzaam om. Zet het op zijn kop, opdat ook wij aangestoken worden door uw vurige liefde, door uw liefdevolle zelfovergave. We bidden u, Heere God, voor uw gemeente hier ter plaatse. Zegen haar, als getuige van uw goede nieuws, als plaats waar we ons gegroet weten met genade en vrede. Als oefenplaats ook. Om zelf ons dat evangelie van vrede, van liefde en verzoening eigen te maken. In een wereld waarin die begrippen zo vreemd geworden zijn. Laat ons, hoe kwetsbaar ook, mogen leven uit dat tegendraadse geluid van uw evangelie. Heere God, we bidden u niet alleen voor onszelf,
maar ook voor u, volk Israël, en voor de volken rondom. Wat is het schril, Heere God, om juist op een dag als deze, met dit evangelie in onze oren, te denken aan wat gaande is in Israël en Gaza. Uw volk, geroepen tot grote vreugde, om Jezus Messias die komt als de vorst van vrede, en dan zo verwikkeld zijn in een spiraal van geweld waar geen einde aan lijkt te komen. Heere God, het staat zo schril, haaks op elkaar. En daarom roepen wij tot u. Zegen ons met mensen die opstaan om een weg van vrede te gaan. Een weg die de cirkel van geweld doorbreekt. We bidden u voor de wereld waarin we leven. Voor die talloze jonge jongens, mannen, vrouwen en wie het ook allemaal zijn, die in Oekraïne iedere keer opnieuw naar het front moeten gaan om te staan voor vrijheid en veiligheid. Of die aan Russische zijde tegen wil en dank een oorlog ingesleept worden die de hunne niet is. Heere God, hoe zichtbaar is het hoe heilloos de weg van geweld is. En toch, we lijken er niet van los te komen, tenzij u zelf eraan te pas komt. En daarom danken wij u uit de grond van ons hart voor Jezus Messias, de vredevorst, die zich gaf in plaats van het leven van een ander te nemen. Laat zijn weg ons vernieuwen, opdat we in zijn spoor leven in deze wereld. Voor onszelf en voor uw wijde wereld roepen wij: kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Hoor ons in de stilte als wij u zeggen wat geen ander voor ons zeggen kan. God van vrede, aanvaard onze dank en hoor ons gebed als we het besluiten met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid uw gaven te geven in de dienst aan God en aan elkaar. En daar wordt nog iets over toegelicht, als ik het goed begrijp. Daarna komen zo dadelijk de kinderen terug in de kerk met hun palmstok.
Goedemorgen allemaal. Een korte toelichting op de collectes van vandaag. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie. Deze week steunen wij Kinderen in de Knel in Colombia. Colombia is een land met een lange geschiedenis van veel geweld. Nu er meer vrede is, komen er ook steeds meer toeristen naar dit land. En dat is natuurlijk prachtig, maar brengt ook risico's met zich mee. Vooral kinderen die veel op straat leven of kinderen van vluchtelingen lopen risico dat er misbruik van hen gemaakt wordt. Kerk in Actie organiseert informatiebijeenkomsten waar ouders en kinderen gewaarschuwd worden over de risico's die met name deze kinderen kunnen lopen. Met deze eerste collecte steunen we de kwetsbare kinderen in Colombia. Onze tweede collecte is zoals gewoonlijk voor kerk en diaconie van onze eigen gemeente. Het is een aanvulling op de vaste vrijwillige bijdrage. En ons tweede kwartaaldoel, de derde collecte, de kastjes bij de deuren, is dit kwartaal bestemd voor Stichting Woord en Daad. Deze stichting is van mening dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Vanuit Bijbels perspectief van gerechtigheid en barmhartigheid dragen ze dagelijks bij aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. En Woord en Daad werkt wereldwijd in heel veel landen. Onder andere werken zij in Nepal, het land waar wij voor gekozen hebben als kwartaaldoel. Daar willen zij het onderwijs verbeteren. Goed lesgeven is daar een hele uitdaging. De roep om het systeem te verbeteren is groot. Woord en Daad wil daarbij helpen. Wij als diaconie hebben voor het tweede kwartaal gekozen voor een praktisch doel. We willen de lerarenopleiding via de universiteit verbeteren. De training van één docent kost €50. Er zijn veel van deze leraren nodig. Wij willen 60 van hen door een training bekostigen. Dat betekent dat ons streefbedrag voor dit kwartaal weer €3000 is. 60 docenten. Vorige week, de eerste week toen wij hiervoor collecteerden, is er €156 opgehaald. En dat betekent dat er al training is voor 3 docenten. Maar dat zijn er nog lang geen 60. Voor dit tweede kwartaal collecteren wij dus voor Woord en Daad. En alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.
Goedemorgen allemaal. Ja, zo aan het begin van deze stille week komen we toch met een heleboel feestelijkheden komen we binnen met onze kinderen. Het is wel een heel groot contrast. Maar ja, in het Bijbelse, in het Bijbelverhaal kwam Jezus aan het begin van de stille week ook heel feestelijk in Jeruzalem binnen. En dan hebben wij met ons allen van deze stokken gemaakt. En ze zijn allemaal prachtig geworden, de ene nog mooier dan de ander. Maar deze stokken die vertelt het verhaal van de stille week. En het begint met het takje van de palmpazen. En het vertelt eigenlijk het verhaal tot aan de opstanding aan toe. Dus de 12 discipelen die zitten eraan. De 30 zilverlingen waarmee Jezus is verraden, die zitten eraan. Het kruishout. Dan hebben we de mandarijn. Is het zuur wat Jezus gedronken heeft toen hij dorst had. Het kruishout. Het brood van het avondmaal. Maar het haantje natuurlijk ook van het nieuwe leven weer, van de opstanding. Dus eigenlijk het hele verhaal van palmpasen tot aan Pasen zit aan deze stok. En nu hebben we deze stok gemaakt. En Jezus heeft het heel moeilijk gehad in die stille week. En deze stok is eigenlijk als bemoediging voor mensen die het ook moeilijk hebben. Dus deze hebben we niet voor onszelf gemaakt, maar voor iemand die het heel moeilijk heeft. Dus als je nog even nadenkt aan wie het geven wil, die zal er heel blij mee zijn. En denk eraan, dit is dan natuurlijk ook een verhaal van bemoediging. Dan gaan we nu nog met ons allen de verzen van het projectlied zingen.
Dank jullie wel voor al die prachtige feestelijkheid en wat fijn dat jullie erbij zijn. Wij gaan nu samen ons slotlied zingen, dat is lied 550 vers 1 en 3. En voor zover het mogelijk is wil ik u daarbij vragen op te staan. Ga nu heen en ontvang de zegen van de Heer.
De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.